Ik weet niet of het u opgevallen is tijdens het lezen, maar in hoofdstuk 3 vinden we dat de apostel Petrus zich opnieuw in directe zin richt tot de gelovigen aan wie hij deze brief, beter gezegd, schrijft. Hoofdstuk 2 hebben we gezien, is de kern van de brief, waarin de apostel Petrus de valse leraars die op dat moment actief zijn, onder de gelovigen eigenlijk aan de kaak stelt en hen ook veroordeelt. En met hoofdstuk 3 gaat hij zich opnieuw direct, in directe zin, gaan richten tot de hoorders of lezers van de brief zelf en gaat hij opnieuw hen onderwijzen en hen aansporen, vermanen uiteindelijk. En zet eigenlijk het onderwijs verder dat hij ook al hoofdzakelijk gedaan had in het eerste hoofdstuk. Als we lezen in 3 vers 1, geliefden, dit is al de tweede brief die ik u schrijf, in beide wek ik door herinnering uw oprechte gezindheid op, opdat u terugdenkt aan de woorden die tevoren door de heilige profeten gesproken zijn, en aan het gebod van de Heer en Heiland door uw apostelen verkondigd, dan denk ik, kun je niet anders dan terugdenken naar wat de apostel Petrus ook al schreef in hoofdstuk 1. En voornamelijk vanaf vers 12. Daar had de apostel Petrus al hen herinnerd. Kijk maar in vers 12. Daarom ben ik er altijd op uit u aan deze dingen te herinneren. Hoewel u ze weet en bevestigd bent in de onderhavige waarheid. Ik hou het echter voor juist, zolang ik in deze tent woon, u door herinnering op te wekken, waar ik weet dat het afleggen van mijn tent aanstaande is, zoals ook onze Heer Jezus Christus mij duidelijk heeft gemaakt. Ik zal mij echter beijveren dat u zich ook telkens naar mijn heen gaand deze dingen kunt herinneren. Want niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels hebben wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekendgemaakt, maar als ooggetuigen van zijn majesteit. Wat de apostel Petrus opnieuw hier gaat doen, is voornamelijk zijn publiek, zijn lezers, opnieuw herinneren aan wat ze in feite al weten. En hij zegt zelfs dat het al zijn tweede brief is die hij schrijft. Nu, op deze tweede, of met die tweede brief, of beter gezegd met de eerste brief dan, de eerste Petrusbrief bedoeld wordt, is nog maar de vraag. En daar is heel veel over gediscussieerd en geschreven. En ik vind het eigenlijk niet zo belangrijk, of het is heel goed mogelijk dat er nog een andere brief is dat Petrus heeft gericht. Net zoals Paulus ook andere brieven heeft geschreven die wij niet in het woord van God hebben. Er is zeker sprake van nog een brief aan de Korintiërs, van een brief aan de Laodiceërs, is er ook, wordt er ook gesproken. Dus het kan heel goed zijn dat er hier gesproken wordt over een vorige brief die wij hier niet hebben. Maar in elk geval, wat we wel nadrukkelijk weten is, dat de inhoud van die eerste brief heel veel gelijkenis vertoont. Maar wat we hier in deze tweede brief vinden. En in dat opzicht is die tweede brief eigenlijk nog belangrijker dan die eerste brief die hij al geschreven heeft. En in beide brieven wil hij hen herinneren. En daar komt eigenlijk grotendeels het onderwijs dat wij als gelovigen genieten op neer. Wij moeten steeds weer opnieuw herinnerd worden. En waarom moeten we steeds weer opnieuw herinnerd worden? Om een zuiver besef te hebben, maar ook, ik zal het anders formuleren, waarom niet uitzien naar nieuwe openbaringen? Waarom niet verlangen naar een woord van God nu voor onze tijd? En dat is een beetje toch proef ik vaak een tendens onder christenen vandaag de dag, dat er verlangen is naar nieuwe openbaringen, naar nieuwe uitingen van de geest van God, die ons kunnen helpen, die een licht op ons pad kunnen werpen, die ons kunnen helpen om de tijden waarin wij leven te verstaan. Waarom wil de apostel Petrus hen steeds opnieuw herinneren?
Was het zeker zo dat geen van de eerste keer zien, dat juist de taas is, dat geen van de tweede keer of geen van de zin nog uit herinneren?
Ja, maar als hij hen wil herinneren, dan wil hij hen herinneren aan, kijk eens in vers 2, aan wat wil hij? Daar kom ik straks op terecht. Maar dan wil hij hen herinneren niet aan wat hij in die eerste brief geschreven heeft, maar dan wil hij hen herinneren in vers 2 aan. En wie nog gesproken? En wie nog? Profeten en de apostelen. Hoe zouden wij dat omschrijven? De complete Bijbel. Het Oude Testament, de profeten en het Nieuwe Testament. Dus het is voor Petrus heel belangrijk dat de gelovigen na zijn heengaan, hebben we ook gelezen in hoofdstuk 1, zich terug, iedere keer terug herinnerd worden aan het woord van God. Wat God in het verleden heeft gesproken door zijn profeten, en wat hij heeft gesproken, verder bouwend op het woord van de profeten, door zijn apostelen, naar het woord dat zij geleerd hebben van de Heer Jezus Christus. Waarom is dat zo belangrijk, broers en zusters?
Om het onderscheid te kunnen maken met de verleden. Dat de valse leer.
En wat is dan het verschil met die valse leer? Wat wil die valse leer dan wel hen bijbrengen?
Die wil eraan toevoegen dat ons volk compleet woord, wat zo een plan is volmaakt in Jezus, en die willen er nog Jezus plus van maken.
Ik weet niet zozeer of er iets plus van willen maken, want er staat hier nadrukkelijk in vers 5 dat ze niet de dingen willen aan toevoegen, maar dat ze dingen gewoon bewust negeren. En zijn dat details? En welk? En over welke dingen gaat het hier dan juist?
Over de totale leer.
Over de komst in het oordeel. Dat ze de komst, die dingen dat in twijfel van de komst van de Heer, staat nu hier.
Ik lees het letterlijk, vers 5, want moet heilig is hun dit onbekend, dat door het woord van God de hemelen van oudsher waren. Op wat doelt de schrijver hier direct? Genesis?
Schepping.
De schepping. Dus hij keert terug naar de schepping, en over wat spreekt hij nog? Over de wateren, waardoor de toenmalige wereld, zoals Germijn zegt, overstroomt, vergaan is. Dus een keer terug naar de schepping, naar de oorsprong van alles, naar het begin en naar de zondvloed. Dus het gaat hier niet zomaar om details uit Gods woord, het gaat hier om zeer elementaire, belangrijke dingen. Zaken die voor ons christenen historische feiten zijn, waarvan God zelf de betekenis heeft verklaard. En uit hoe God in het verleden heeft gehandeld, kunnen wij voor ons vandaag leren te verstaan de wereld waarin wij leven. Wij hebben geen nieuwe openbaringen nodig. Om God te begrijpen, om Gods handelen te begrijpen, vandaag de dag hebben wij geen nieuwe openbaringen nodig. Want we kunnen leren vanuit het Oude Testament, waarin God zich heeft geopenbaard en heeft gesproken door zijn profeten, hoe hij in het verleden heeft gehandeld, zo handelt hij ook nu. Als wij de link met het verleden, met het historisch erfgoed van de christenen, Want het woord van God verliezen, met name de profeten en de apostelen, raken wij alles kwijt. En daarom is het zo belangrijk dat in Gods gemeente het woord van God steeds weer opnieuw onderwezen wordt. Steeds weer opnieuw. Week na week. Week na week. En daarin is het Oude Testament even belangrijk als het Nieuwe Testament. Het is één geheel. Want evenzeer hebben de profeten de komst van de Heer Jezus Christus aangekondigd. Evenzeer hebben de profeten het oordeel van God over deze wereld aangekondigd. Evenzeer hebben de profeten gesproken over een toekomstige wereld, over een nieuwe hemel, over een nieuwe aarde. Evenzeer hebben de profeten van het Oude Testament gesproken over valse leraars. Dus met andere woorden, alles wat wij moeten weten, alles wat wij kunnen weten, hebben we in onze handen in de leer van de apostelen en het Oude Testament. We hebben geen nieuwe openbaringen nodig. En willen we de wereld begrijpen waarin dat we leven, willen Gods handelen begrijpen in de wereld waarin wij leven, dan dienen wij ons te verdiepen in wat God voordien heeft gesproken. Want waarin God zich voordien heeft geopenbaard, kunnen we begrijpen waarin we nu in het heden zijn en wie God is en hoe hij handelt. Dus wat God heeft gesproken is voor eeuwig. Want zelfs de profeten hebben we gezien. De profeten wisten dat zij spraken niet voor, in de volste zin van het woord, hun tijdgenoten, maar voor wie? Voor wie spraken de profeten van het Oude Testament?
De maximaal Pinksteren.
Dat is het onderwijs van de eerste Petrusbrief. Kijk nog eens terug. Petrus 1 vers 10. Over deze behoudenis hebben profeten onderzocht en nagevorst die van de voor u bestemde genade geprofeteerd hebben. Zie je dat? Ze hebben geprofeteerd van de voor ons bestemde genade. Dus het profetische woord van het Oude Testament, de ware toedracht daarvan, is voor ons. Zie je hoe belangrijk deze dingen zijn? En waarom Petrus wil dat we daar steeds weer opnieuw aan herinnerd worden? Hij wil onze oprechte gezindheid opwekken. Door ons dat steeds weer opnieuw aan te herinneren. Wat zou hij daarmee bedoelen? Wat was het gevaar van de dwaalleraars? Wat zou dat voor invloed hebben op de mensen? Hoe zij nadachten en keken en naar de wereld rondom zich? Wat verkondigen deze mensen?
Dat er niet zal terugkomen.
En dat er ook geen daaraan verbonden
oordeel zal zijn.
Geen oordeel zal zijn. Dus als de verwachting van de komst van de Heer Jezus Christus weggenomen wordt, en alleen rest er ons het hier en nu, en er verandert niks, wat is het gevolg dan? Wat is het grote gevaar dan? En hoe gaan christenen dan leven? Voor het hier en nu. Voor het hier en nu. En het maakt niet uit hoe dat wij leven, want er komt toch geen oordeel. En dan gaan we leven zoals deze spotters, waarvan dat er staat in vers 3 dat ze, hoe wandelen zij? Wat wordt er dan mee bedoeld? Wat ze zelf graag willen, wat ze zelf als goed aanvoelen, dat wordt voor hen de norm waarnaar zij leven. Zeg maar, Timothy. Inderdaad, maar leven naar uw eigen verlangens, naar uw eigen hoesting, naar uw eigen zin, in plaats van wat? Wat horen wij nou te doen als christenen?
Onderwerpen naar God's wil.
En te leven.
Naar zijn gedachten.
Inderdaad. Dus uw denken, uw manier van denken, uw manier van tegen de dingen aan te kijken, wordt daardoor drastisch aangetast. En willen wij een levende verwachting van de komst van de Heer Jezus Christus in ons hart koesteren en levende voor onze aandacht hebben, dan moeten wij steeds weer opnieuw, zegt de apostel Petrus, herinnerd worden aan de woorden van de profeten en van de apostelen. Als je daar niet aan herinnerd wordt, als je daar niet door gevoed wordt, naar welke woorden ga je dan luisteren? Als je niet luistert naar de woorden van God, naar welke woorden luister je dan? Naar de woorden van mensen. Dat is het grote verschil wat Petrus ons hier wil tonen. Apostelen, profeten, hebben zij uit zichzelf gesproken? Maar door de geest gedreven. Deze andere stemmen dan die klinken in de wereld rondom ons, uit wie spreken zij? Uit zichzelf. En dat is het grote verschil. Als het woord van God losgelaten wordt, als er niet meer gehoord wordt naar Gods stem, en Gods stem kunnen we enkel horen in zijn woord. Dat is de enige betrouwbare bron die we hebben. Het woord dat gesproken is door zijn profeten en door zijn apostelen. Dat is de enige betrouwbare bron. Gods woord is het enige wat dat ook blijvend is. En een blijvende waarde en een blijvende betekenis geeft. Is dat eigenlijk niet wonderlijk? Dat woorden die 4000 jaar geleden gesproken zijn, 2000 jaar geleden gesproken zijn, nog even waardevol en belangrijk zijn voor ons. Ik vind dat zo bijzonder. De wereld is vol van boeken en geschriften. Als een dokter, vandaag de dag van de student, die leert voor dokter, een handleiding volgt van een dokterscursus van 150 jaar geleden, om nu zijn examen af te leggen, zou hij dan mislagen, denk je? Denk het niet, hè? Maar wij als christenen kunnen anno 2010 perfect naar Gods wil en Gods gedachten leven nu te midden in onze tijd naar het woord dat voorheen gesproken is, 4000 jaar geleden, om maar iets te zeggen. Ik vind dat zo bijzonder. We hebben het steeds weer opnieuw nodig om terug te gaan en herinnerd te worden aan het woord dat de profeten en apostelen hebben gesproken. Anders zullen het woorden van mensen zijn. En er is zo'n grote tendens onder christenen, dat enerzijds de woorden die zogezegd gesproken worden, meer woorden van mensen zijn dan het woord van God. Als ik soms op andere plaatsen ga, dan wordt er vluchtig een Bijbelversje geciteerd, maar het overgrote deel, waar het half uurtje mee gevuld wordt, zijn woorden van mensen. En dan is een Bijbelvers ter ondersteuning. Maar is dat wat Petrus zegt? Petrus wel eens terugvoeren naar het woord van God, naar wat er gesproken is, dat moet klinken in ons midden. Dat moet gehoord worden, omdat het enige waardevolle is. Ik denk dat dat een hele belangrijke les is voor ons allen en voor de tijdsgeest ook onder christenen. Paulus zegt dat er een tijd komt dat mensen de gezonde leer niet meer willen appreciëren. Niet willen meer willen aanhoren. En op veel plaatsen is het dus ook zo dat er niet, mag niet veel over het woord van God gesproken worden, dat is te moeilijk. En bijbelstudie is voor een ander moment. Maar wat komt er dan in de plaats? Woorden van mensen. Woorden van mensen. En dat is wat de apostel Petrus ons voor waarschuwt. Hij wil onze oprechte gezindheid opwekken. Hij wil met andere woorden dat wij als mensen leren Gods gedachten na hem te denken. Dat we gevormd worden door Gods woord. Dat we de dingen leren zien zoals God de dingen ziet. Zoals hij tot ons gesproken heeft. En om dat te doen, moeten we luisteren naar Gods woord en naar Gods stem. En als je moet een taalkursus leren, als je een andere taal moet leren, en als je zegt, ik ga een half uurtje per week die taal bestuderen, ga je ver komen, denk je, in een jaar tijd? Moesten de zusters hier zeggen, ik ga elke week een half uurtje de was doen voor mij thuis. Zouden ze ver komen, denk je? Begrijp je wat ik bedoel? Willen we dat door gevormd worden, dan moet er echt tijd in geïnvesteerd worden. Dat alleen kan ons bewaren, zegt de apostel Petrus. Dat is zijn belangrijke boodschap. Want, zegt hij nadrukkelijk, dus de woorden die ervoor door de heilige profeten gesproken zijn en aan het gebod van de Heer en Heiland door uw apostelen verkondigd, het gebod heb ik vorige maal erop gewezen, dat is de volledige leer van de Heer Jezus Christus. Het volledige pakket van onderwijs van de Heer Jezus Christus. Dat wordt hier gepresenteerd als een gebod. Waarom? Omdat het onderwijs van de Heer Jezus niet vrijblijvend is. Als Jezus Christus werkelijk is wie hij beweert te zijn, dat hij de koning is, de Heer der Heren en de koning der koningen, dan is alles wat hij gesproken heeft gezag. Gezagdragend. En dan is dat woord niet vrijblijvend. Maar is dat een gebod wat moet gehoorzaamd en nagevolgd worden? En dat is de manier waarop Petrus over de Heer Jezus zijn onderwijs ook spreekt. En wat de apostelen ook hebben verder verkondigd. Weet dit eerst, zegt hij in vers 3. Dat er in het laatst van de dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Ik vind het eigenlijk zo ironisch, dat het feit dat we in de laatste dagen leven, zichtbaar is, wanneer dat er mensen komen, die spottend zeggen, waar is nu zijn komst? Het feit dat we juist in de laatste dagen leven, wordt duidelijk wanneer mensen nadrukkelijk de komst van de Heer Jezus Christus gaan in twijfel trekken. En zeggen, waar is die komst nu? Nu, deze mensen trekken niet zomaar een bepaald onderdeel van de leer van het christelijk getuigenis in twijfel. Ze zeggen niet van, ja, al de rest geloven me. Maar aan die komst, daar hebben we problemen mee. Nee. De komst van Jezus Christus. Als we nu zeggen dat hij niet komt. Als mensen nu geloven dat hij niet komt. Wat betekent dat?
Alles wat u moet doen, dat je niet kan openen.
Ja, inderdaad. Maar als hij tevoren heeft verkondigd dat hij de ware koning is. En hij zegt, ik ga komen. En hij komt niet. Wat betekent dat?
Dat hij geloven heeft, dat een andere de koning is, die nog moet komen.
dat hij zelf in elk geval de koning niet is. Met andere woorden, hij heeft niet de autoriteit die hij zichzelf toe-eigent. Dus, wat deze mensen aan twijfelen, is het gezag van Christus. Dat gaat ver, hè? Het is het gezag van Christus. En in de kern is het, volgens de apostel Petrus, wat wijzen deze mensen af? Want niet als navolgers van vernuftig verzonnen fabels hebben wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekendgemaakt. Wat verloochenen deze mensen? Niet alleen de komst, maar in de kern verloochenen zij het evangelie. De kern van de boodschap van het evangelie van de apostelen is de komst van Jezus Christus. Ik weet het, dat is iets wat wij niet zo mee vertrouwd zijn. We zijn veel meer gewoon van te horen dat we gered moeten worden. Dat we zondaars zijn, die reddeloos verloren zijn en dat we moeten gered worden. Het gaat om uw heil, om uw behoudenis. Dat is de essentie van het evangelie dat vandaag gepredikt wordt. Dat is niet het evangelie van de apostelen. Kijk maar eens in Handelingen hoofdstuk 10. Handeling 10 vers, en ik ga beginnen voor het verband van vers 39. De dag Petrus en wij zijn getuigen van alles wat hij heeft gedaan, zowel in het land van de Joden als in Jeruzalem. Hem hebben zij ook gedood, door hem te hangen aan een hout, en deze heeft God op de derde dag opgewekt en gegeven dat hij openbaar werd, niet aan het hele volk, maar aan getuigen die door God tevoren verkozen waren, aan ons die met hem hebben gegeten en gedronken, nadat hij uit de doden was opgestaan. Vers 42. En hij heeft ons bevolen aan het volk te prediken en te betuigen dat deze het is die door God is aangesteld over als rechter van levenden en van doden. Van hem getuigen alle profeten dat ieder die in hem gelooft vergeving van zonden ontvangt door zijn naam. De prediking van vandaag op de dag begint met vers 43 en daarna vers 42. Nu wordt er gepredikt, vergeving van zonden, voor ieder die aan hem gelooft. En dan achteraf wordt er wel bijgezegd dat hij de rechter van levenden en doden is, voor wie dat iedereen moet verschijnen. Maar we lezen hier wel juist het omgekeerde. Jezus wordt hier als eerste aangekondigd, als de rechter van levenden en doden, door God aangesteld. En juist daarom komt de boodschap van vergeving van zonden voor ieder die gelooft in zijn naam. Dat is juist het omgekeerde. Rechter van levenden en doden, dat zal hij zijn bij zijn komst. Dus zie je hoe centraal en het evangelie van de apostelen, de wederkomst van de Heer Jezus Christus en het daaraan verbonden oordeel stond. En dat het niet ten diepste een boodschap was voor het individu, maar dat het een boodschap was die het oordeel aankondigde over de ganse mensheid. Want Jezus heerschappij is universeel over alle mensen. Juist omdat hij de koning is en de macht heeft over alles in hemel en op aarde, daarom moeten mensen zich juist aan hem onderwerpen. Dus de boodschap van de komst van de Heer Jezus Christus, van zijn koningschap, dat door iedereen zal gezien worden en zal moeten erkend worden, Dat is de kern van de boodschap van het evangelie van de apostelen. En dat is waar Petrus hierop wijst, dat deze dwaalleraars, deze valse leraars, eigenlijk in de kern verloochenen door te zeggen, want er komt helemaal geen oordeel. Er komt helemaal geen oordeel, zeggen ze. En dat komt omdat deze mensen spreken uit zichzelf. Ze wandelen naar eigen begeerten. Waardoor ze worden geleid, is niet de geest van God, maar hun eigen verlangens. Eigenlijk is dat de geest van de wereld waarin dat wij leven, niet? Daarin doet ook iedereen wat hij goesting heeft. Maar wat hij voor zichzelf als goed beschouwt, is goed. En daar mag een ander niks over zeggen. En dat is die gezindheid die we hier vinden bij deze mensen. Het zijn spotters, omdat ze gewoonweg het woord van de Heer Jezus, door de Heer Jezus gesproken, minachten. Spotters zijn mensen die weinig respect hebben voor anderen. Die weinig respect hebben voor de woorden van anderen. Dat is wat hiermee bedoeld worden. En ze spotten ermee, omdat ze het niet begrijpen. Ze denken dat ze alles weten en dat ze alles kennen en dat ze veel kennis hebben van de dingen. Maar eindelijk, zegt Petrus, weten ze helemaal niet. Wat zeggen deze mensen? Waar is de belofte van zijn komst? En waar baseren deze mensen zich op? Waar richten deze mensen zich op om de komst van de Heer Jezus Christus in twijfel te trekken? Met andere woorden, was ook in deze mensen hun kennis? Niet alleen in het verleden, maar ook als het niet van God komt, wat moet je dan je kennis zoeken? Ja, maar wat kijken deze mensen naartoe? Kijk eens naar deze wereld, zeggen ze. Er is tot op heden niks veranderd. Andere woorden, ze zoeken de kennis in de schepping, in het bestaande, en wat er is. Ze zoeken hun kennis in deze wereld. Want wat voor hen alles bepalend is, is deze wereld. Het enige wat je kunt op vertrouwen, is wat dat je... Dat komt heel dichtbij. Dat komt heel dichtbij. Maar eigenlijk is dat de boodschap die je constant hoort. Ik geloof alleen maar, zijn de mensen, wat ik... En wat zegt de wetenschap? We nemen alleen maar wat waarneembaar is. En het is het geloof in de ene vaste zekerheid, de ene waarheid, en dat is het stoffelijke, de materiële wereld. Dat is het enige wat dat voor hen een vaste, betrouwbare basis is, van waaruit hij kan leven. En vanuit uw eigen perceptie, wat hij zelf ziet, wat hij zelf waarneemt. En ze kijken naar deze wereld, en ze kijken terug in de geschiedenis. En wat zeggen ze? Er is nog nooit niks veranderd. Met andere woorden, als de apostelen prediken, Jezus komt terug. En Jezus komt, wat brengt dat met zich mee? Oordeel. En wat betekent dat? Dat er indringend hier in deze wereld... alles zal veranderen. Wat zeggen deze mensen? Maar ja, klein momentje. Kijk een keer terug. De wereld, zoals hij nu draait, zo draait hij al honderden, duizenden en duizenden jaren. Vanaf het begin, dat wij kennen, draait de wereld zoals dat hij nu draait. Niks verandert er. Met andere woorden, er is geen bewijs voor hen te vinden dat God ooit nog maar zou in deze schepping ingrijpen. Dat is wat ze op aansturen. Er is daar geen bewijs voor te vinden, zeggen ze. En wat is Petrus' antwoord? Of wat is zijn verklaring? Hij zegt, want moedwillig is dit onbekend. En wat is hen onbekend? Wel, we hebben het al samengevat. Oorsprong van de schepping en de zondvloed. Met andere woorden, wat doet Petrus? Hij zegt van, deze mensen gaan voorbij aan iets wat dat je eigenlijk niet kan voorbij gaan als je terugkijkt. Moedwillig negeren ze iets. En misschien zeg je maar, hoe kan dat dan? Hoe kunnen deze mensen moedwillig de zondvloed negeren? Wel, als je heel graag zou hebben dat er geen oordeel komt, en dat je zelf maar kan doen wat je graag wil, en dat verlangen zo groot is, dan ga je het lange laatste ook aan geloven. En dat is wat deze mensen doen. Hun verlangens zijn zo sterk en zo groot, dat ze gewoonweg niet geloven dat er ooit maar een oordeel komt. Dat klinkt toch allemaal herkenbaar, hè?
Ze krijgen een verzwerk en die niet anders overliegen naar één en één. En ze zijn nog zo'n loof in één leus. Dat zijn woorden.
Zo is het ook op de duur. Mensen willen, omdat ze het zo graag hebben, ook dat die dingen ook zo gebeuren zoals ze denken dat moet gebeuren. Kijk eens naar de holibiebewegingen in ons land. Waarom duwen ze elk moment door ons trot dat dat normaal is? Omdat zij willen dat normaal is. Maar ze doen niet anders. Elk programma dat je ziet, en het komt een homo of een lesbische in, krijg je dat door je trot geduwd. Sorry dat ik het zo zeg, maar het is zo, hé. Op dat je maar zou geloven dat dat normaal is. Maar er is dan niks normaal aan. Moest het zo normaal zijn, moest dan niet elke dag door ons trot duwen dat zo is. En dat is wat deze mensen hier doen. Ze negeren uiteindelijk moedwillig dat door God de hemelen van oudsher waren. Door het woord van God staat er. Door het woord van God zijn deze dingen van oudsher. Aarde bestaande uit water en door water, waardoor de toenmalige wereld door water overstroomd en vergaan is. In het begin schiep God de wereld en de hemel en de aarde, lezen we in Genesis hoofdstuk 1. En dat is de titel, dat is het openingsvers en de titel van wat God gaat doen. En wat zien we dan? Wat is dan het eerstvolgende dat we zien? Een wereld in duisternis gelegen die volledig bedekt is met water. Duisternis lag op de vloed. Dat is de schepping zoals we ze aantreffen in Genesis 1 vers 1. Dus in de beginnen schiep God de hemel en de aarde, dat is de titel van het gedeelte dat komt. Dat wil niet zeggen, in de hemel schiep God de hemel en de aarde, dat wat Hebreeën zegt, door Gods woord de schepping geworden is. Dus met andere woorden, dat er helemaal niks was en dat plots dat er allemaal was. Dat is niet de bedoeling van Genesis 1 vers 1. De bedoeling is om ons te laten zien hoe die schepping, die wereld waarin dat wij leven, tot stand is gekomen. En het eerste wat dat we zien, is een wereld die bedekt is met water en die in duisternis ligt. Een chaotische toestand. En dan begint God te spreken. En het eerste wat hij zegt is, zij licht. En er wordt scheiding gemaakt tussen licht en duisternis. En vervolgens gaat God opnieuw spreken. En brengt hij opnieuw scheiding. Maar ditmaal tussen wateren en wateren. En dat is hier wat de schrijver op doet. De aarde is uit water voortgekomen, wil zeggen van, doordat God scheiding bracht in de wateren die de aarde bedekten, en de wateren boven bracht, en de wateren onder, zie je dat dan op de derde dag God het droge naar boven brengt. Eigenlijk komt het droge tevoorschijn uit het water. Dat is de gedachte die hier gevolgd wordt. We hebben natuurlijk een heel ander wereldbeeld over de aarde, maar zo wordt het hier gezien. De aarde is bedekt door water, en is door de scheiding van de wateren, door die scheiding, is het droge zichtbaar gekomen, vrij gekomen, uit de wateren. Dus door dat woord van God is dat gebeurd. En door datzelfde woord van God, zegt Petrus, is dat opnieuw. Ongedaan gemaakt geweest. Met andere woorden, de zondvloed veranderde de aarde opnieuw in de toestand van in het begin. En dat allemaal op Gods gesproken woord. God heeft door zijn woord de schepping tot aanzijn gebracht zoals dat we ze kennen. Maar door datzelfde woord heeft hij diezelfde schepping ook weer teniet gedaan. En er wordt hier gesproken van een toenmalige wereld, en dat is de wereld voor de zondvloed. En er wordt hier gesproken in vers 7 over een tegenwoordige hemelen en aarde, zoals we het nu kennen. En er wordt hier ook gesproken over een toekomstige hemel en aarde. Zie je de drie verschillende indelingen die worden gemaakt? De toenmalige wereld, de wereld voor de zondvloed, de wereld na de zondvloed en de wereld die komt. Begrijp je dat een beetje, vers 5 en vers 6, wat de bedoeling daarvan is? Dus Petrus wil aantonen dat deze mensen moedwillig voorbij gaan aan het feit dat de aarde, de wereld zoals we hem kennen, niet het enige vaste en betrouwbare is. Want die is er niet van in het begin geweest. Wat is er van in het begin? Gods woord. En daarom is dat het enige betrouwbare. Zie je de link dat hij maakt met de schriften van de apostelen en de profeten? Deze mensen zeggen, hier wat hij ziet in deze wereld, dat is het enige dat betrouwbaar is. Dat is niet mijn eigen ogen. Maar kijk maar een keer naar die wereld, er is er nog nooit iets in gebeurd wat dat God heeft ingegrepen. Geen momentje, zegt Petrus. Deze wereld zou er niet zijn, moest God niet gesproken hebben. En zoals God gesproken heeft en deze wereld heeft tot aanzijn gebracht, zo heeft hij ook in het verleden wel degelijk ingegrepen in de schepping. Want hij heeft opnieuw gesproken en diezelfde wereld die hij geschapen heeft, opnieuw teniet gedaan. En in chaos laten terugkeren door de zondvloed. Dus Petrus maakt duidelijk dat wat deze mensen zeggen, absoluut niet de waarheid is. Want uiteindelijk is de wereld waarin wij leven niet het enige vaste merkpunt, de bestaande fysieke wereld, en heeft God wel degelijk in het verleden, in de geschiedenis, ingegrepen. En heeft hij getoond dat God de goddelozen oordeelt. Want dat is uiteindelijk de zondvloed, dat is niet de eerste keer dat Petrus hierover spreekt. Hè? Kijk maar eens, in 2 Petrus 2, vers 5. En als hij de oude wereld niet gespaard, maar Noach, een prediker van de gerechtigheid, één van de acht, behoed heeft, toen hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht. Dus deze mensen vrezen geen oordeel, en Petrus zegt, je bent helemaal verkeerd, als je kijkt achter u, zie je dat opnieuw? Wat hij aan heeft, zal er een oordeel komen? Ja, er zal een oordeel komen. Hoe kunnen we het leren? Uit het verleden. Omdat God het al heeft betoond dat hij een goddeloze wereld oordeelt. Dus daarom is de komst van Christus en het oordeel een feit.
Sprak de Heer Jezus ook zelf niet over dat periode, dat hij ook sprak van, kijk, het oordeel zal zo zijn als in de tijd van Noach, dat de mensen gewoon trouwende, slapende, etende zullen zijn, en het oordeel van toen zal zijn als het oordeel bij zijn komst.
Ja, dat is Matthäus 24, waar we met elkaar over nagedacht hebben, maar daar hebben we niet verder bij stilgestaan. Maar dat was in het gedeelte dat erop volgde, dat het inderdaad zo de Heer Jezus zo.
Dat je
daar
zelf ook op is op die periode van
ja.
Oordeel.
Zijn er hier nog vragen over? Want anders ga ik gewoon een beetje verder. Het is niet altijd zo eenvoudig, maar ik probeer het duidelijk te maken dat je ziet wat de bedoelingen zijn. En wat zegt hij? Hij gaat nu verder, dus hij heeft gesproken over de toenmalige wereld die geoordeeld is door water. En zo heeft God oordeel gebracht over de goddelozen. En dan gaat hij verder. Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord opgespaard voor het vuur en worden bewaard tot de dag van het oordeel en van de ondergang van de goddeloze mensen. Kijk, deze mensen zijn aan kijken naar het verleden. Die dwalen juist en zeggen, maar die wereld, er is nog nooit niks veranderd. Die wereld draait altijd rond. Er is nog niks gebeurd waardoor de wereld niet meer zal ronddraaien. Met andere woorden, ze wijzen op de zekerheid van de wereld zoals we hem kennen. Van een cyclus, we hebben seizoenen, we hebben jaar in, jaar uit de dingen. Er zijn wetmatigheden die ervoor zorgen dat in de wereld al duizenden jaren draait zoals dat hij draait. Kijk eens, zeggen ze, er verandert nooit niks. Ja, maar zegt Petrus, weet je wat dat komt? Dat in een wereld waarin wij leven zo stabiel en zo onveranderlijk lijkt. Omdat er iemand is die die wereld bewaart. Zie je dat? Maar de tegenwoordige hemel en de aarde zijn door hetzelfde woord opgespaard voor het vuur en worden bewaard tot de dag van het oordeel. Met andere woorden, zoals God weet de godvruchtigen te bewaren in de dagen van de verzoeking en de beproeving zoals we gezien hebben. Hè? Noach is daar een voorbeeld van, Lot is daar een voorbeeld van. Zo weet de Heere God ook de huidige wereld te bewaren tot op het eindoordeel. En het is juist dat hij die mensen de valse zekerheid geeft, dat de dingen altijd zullen blijven zoals ze zijn. En Petrus zegt, weet je wat dat is? Dat is God, de onderhouder van zijn schepping, die alles draagt door het woord van zijn kracht. Dat is een andere schriftplaats dat ik nu citeer. Maar het is God zelf die ervoor zorgt dat de wereld, zoals we hem nu kennen, een stabiele, betrouwbare plaats is. En dat zal zo blijven, zegt Petrus, tot wanneer? Tot het eindoordeel. Mijn moeder zei altijd, de mensen gaan ze er zelf vernietigen. De mensen gaan de wereld zelf kapot halen, zei mijn moeder altijd. Heeft ze gelijk? Mario, je twijfelt? Is de mens in staat om de schepping van God te vernietigen? God ze bewaart tot aan het oordeel, dan zal dat niet gebeuren. Is dat niet iets bijzonders om de Heere dankbaar voor te zijn? Dat wij niet zo moeten bang zijn, al die mensen rondom ons, dat die wereld zal vergaan, want die wereld zal bewaard blijven tot op de dag van het oordeel. Alles wordt bewaard tot op de dag van het oordeel. Dat is vreemd, hè? We hebben al gezien dat de Heere, wie bewaart hij nog tot de dag van het oordeel? Kijk eens in 2 Petrus 2 vers 4. Engelen zitten in voorhechtenis, zegt Petrus, en ze worden bewaard tot het oordeel. En wat hebben we nog gezien in... Ik heb het hier mezelf opgeschreven. 2 vers 9. De Heere weet de vergodvrezen uit de verzoeking te redden, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel. Met andere woorden, deze huidige wereld waarin wij leven, die net zo goddeloos is als de dagen van Noach, deze wereld zal gespaard blijven tot op het dag van het oordeel. Dat is heel belangrijk onderwijs dat Petrus ons hier geeft. Hè? Er kunnen bepaalde zaken gebeuren en er kunnen oorlogen uitbreken en alles. Maar er is de schepping van God zal bewaard blijven tot op de dag van het oordeel. De schepping, kijk, opnieuw wordt hier het voorbeeld aangegeven van de zondvloed. Heeft de zondvloed de toenmalige wereld vernietigd? Maar andere woorden, de wereld die mensen gebouwd hadden. De wereld van de mensen is vernietigd geweest. Maar de schepping als dusdanig is niet vernietigd geweest. En dat is ook wat er zal gebeuren met de komst van de Heer Jezus. Als deze wereld geoordeeld wordt, is het de mensenwereld, zoals we hem nu kennen, het bestel, de wereld, zoals de mensen er een wereld van gemaakt hebben, de leefwereld van de mensen die kapot gemaakt wordt en die geoordeeld wordt. Maar de schepping zelf wordt niet kapot gemaakt, maar wordt vernieuwd. Ja? Dus het oordeel van God moet deze wereld uiteindelijk wat? Zuiveren, reinigen. Dat is het reinigende werk. Eerst heeft God dat gedaan door water. Maar dat zal nu niet gebeuren. Maar nu zal het gebeuren door vuur. Ja. Dat spreekt van oordeel. Want ook de werken van één ieder moeten openbaar worden, zegt Paulus. En dan worden ze openbaar door vuur. Dus dat is net hetzelfde. Ja. Dus deze wereld zal opnieuw gereinigd worden. En er zal natuurlijk een verandering plaatsgrijpen. Deze wereld zal ook een metamorfose ondergaan. Net zoals dat wij, wanneer wij verlost worden van onze sterfelijkheid, verlost worden van de zonde in ons, ook wij niet blijven zoals we nu zijn. We krijgen een upgrade. Een verheerlijk lichaam. Zo zal deze schepping, deze nieuwe schepping, ook een upgrade krijgen. Hoe dat zal eruit zien? Ik weet het niet. Niemand weet het. Maar er komt een upgrade, niet alleen voor u, maar voor de hele schepping. Wij zijn slechts een onderdeel van deze nieuwe schepping. Jezus komt om deze schepping, om deze wereld van mensen te oordelen, maar hij heeft niet alleen het individu op het oog, maar zijn hele schepping die vernieuwd zal worden. En wij maken deel uit van dat plan. Dat is belangrijk om te zien, maar wij leven in een zeer individualistische wereld, waar het draait om ik, mijn behoudenis en mijn God. Maar het is de Heer te doen om zijn ganse schepping. En die schepping, voor wie is ze er?
Voor Jezus
Christus. En voor hem wordt ze gereinigd en vernieuwd, tot zijn eer en tot zijn glorie. Want het gaat om hem, en het gaat niet om ons. Dat zingen we zo vaak, maar we denken wel vanuit dat principe, dat alleen om ons draait, en de Heer Jezus is wel onze redder. Maar de Bijbel ziet de Heer Jezus als de centrale figuur, en het gaat allemaal om hem. Ja? Nog vragen, anders ga ik gewoon door.
Het staat ook, voordat het volk van Israël verbannen wordt uit het land, dat God hem gegeven had, dat wil toch zeggen dat hem eindelijk de grond zal rust geven, van ongerechtigheden. Is dat wat dat ook bedoeld wordt met reiniging van de...
Het strand moest...
Als je over bloed werd in de steden gevloeid, intensief beakkeren van de gronden zonder de rust te kennen, want wordt dat ook rustig geschreven voor de gronden, en dat die mensen dat al inspecteren, alleen maar windbejagd hadden en de grond geen rust meer hadden, dat al die dingen dan gaan vernietigen, dat de schepping eindelijk rust zal kennen bij de komst van.
Daar werd inderdaad rust geschonken aan het land, omdat inderdaad, wat het laatste wat je zegt, die sabbatjaren niet gerespecteerd waren. En voor elk sabbatjaar dat er gerespecteerd, niet gerespecteerd was, was er één jaar dat het land eigenlijk zou... Ja, of...
Niet meer...
Hoe lief? Ja, of niet eigenlijk meer zou bevolkt worden als Gods erfdeel. En uiteindelijk zegt de profeet Jeremia, hoeveel jaar is dat? 70 jaar. Maar later verklaart hij aan Daniel dat die 70 jaar eigenlijk 70 maal 70 is. Dus met andere woorden, het spreekt over een volledige periode. En die volledige periode is tot op de komst van Jezus Christus. Dat is Daniel hoofdstuk 9. Kom in Daniel aan toe. Daar wacht u nog heel veel belangrijk onderwijs. De komst van de Jezus Christus zou uiteindelijk de volmaakte rust komen. De ware Sabbat. Ja, dat is voor later. Maar een keer in gedachten, dat je weet waar we naartoe gaan.
Just.
Ja.
Nog één vraagje. Eerst spreekt Pieter hier over de toenmalige wereld.
Ja.
En toen, die door water en die geheel.
Ja.
En toen klopt namelijk over hemel en aarde. Maar je moet dat al zelf bekijken.
Ja, natuurlijk. De hemel en de aarde is gewoon de schepping. Ja? Ja. Niet de ongeschapen hemel, he, want het is de hemel, zoals we hem kennen als je hier naar buiten kijkt. He, de atmosfeer. Dat is de hemel. Ja, dat is maar dus, nu is het tegenwoordig, dus van sedert de zondvloed heeft de Heere God niet meer ingegrepen. In die zin. En we leven dus in de tegenwoordige hemel die gespaard wordt, behouden wordt, tot op het oordeel. En dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ja? Dat is de gedachte hier. En vers 8. Maar laat dit ene u niet onbekend zijn, geliefden, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar, en 1000 jaar als 1 dag. Er is al heel veel gezegd over die tekst. Ik ga er niet zoveel woorden aan vuil maken. Maar wat Petrus hier meteen wil doen, is de gelovigen herinneren aan wat God in zijn woord in het verleden heeft gesproken. Want dit is een aanhaling uit
Psalm van Mozes.
Psalm van Mozes, Psalm 90. Psalm 90. Laten we eens kijken naar die psalm. Vers 1. Heere, gij zijt ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht. Dus van generatie tot generatie is de Heere onze toevlucht, zegt de psalmist. Eer de bergen geboren waren en hij aarde en wereld had voortgebracht. Met andere woorden, hier wordt duidelijk gezegd dat de schepping niet eeuwig is, maar dat God eeuwig is. Ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. En gij doet de sterveling wederkeren tot stof. En zegt, keert weder gij mensenkinderen. Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, wanneer hij voorbij gegaan is, en als een nachtwaak. Dus er wordt hier gewezen op de sterfelijkheid en de verhankelijkheid van de mens. En de langste mens, de mens die het langst geleefd heeft, is Methuselah. En hij werd ongeveer 1000 jaar. Ja. En die 1000 jaar... die zijn als niets voor de Heere God. De verhankelijkheid van de mens ten aanzien van de eeuwigheid van God wordt hier gesteld. Natuurlijk gaat het hier over de verhankelijkheid van de mens, omdat die mens zondig is. En dat zijn leven beperkt is, zijn dagen beperkt zijn, omdat hij zondig is, dat is een oordeel van God. Maar hier schrijft, of beter gezegd, Petrus wijst en toont aan, dat wat eeuwig is, de Heere God zelf is. En niet deze schepping. En hij zegt erbij, voor de Heere God is 1000 jaar als 1 dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Christenen ook van meet af aan en ook het Joodse volk voordien al hebben het aangerepen als een soort barometer om te zeggen van kijk, voor God is 1000 jaar als 1 dag. Dus als we kijken naar de schepping is geschapen in 6 dagen. Dat betekent dat deze schepping, hoe lang zal meegaan? 6000 jaar. En daarna komt, ja, en komt er een 1000-jarig rijk. Dat is, daar ligt de oorsprong van de idee van een 1000-jarig rijk. En voor we dan nu nog veel christenen geloven dat de aarde zo jong is, en dat ze eigenlijk maar 6000 jaar gaan meegaan. Want anders gaan ze in tegen deze redenering. Dat is hier helemaal niet de bedoeling, om te zeggen dat God 1 dag rekent als 1000 jaar, want tegelijkertijd staat dat 1000 jaar is als 1 dag. Met andere woorden, wat wil de schrijver hier zeggen? Dat de Heere God heel anders tegen de tijd aankijkt, dan dat wij tegen de tijd aankijken. Helemaal anders. En als God zegt de tijd is kort, betekent dat iets anders, of dat wij zeggen de tijd is kort. En daar gaat nu de apostel het over hebben. Want hij zegt, maar, dus laat dit ene u niet onbekend zijn, geliefd, dat 1 dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heer vertraagt de belofte niet zoals sommigen het voor traagheid houden. Maar hij is langmoedig over u, dat hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen. Kijk, zeiden deze dwaleraars, God is traag. Maar traag bedoelden ze van, in 3 keer, nu toen en nooit, laat ik dat maar weer zeggen. Als een atleet een bepaalde limiet moet halen, op de 1000 meter om de Olympische Spelen te mogen, dat wil zeggen 2 minuten en 30 seconden, zeg maar iets, en hij loopt 2 minuten en 47 seconden, dan is die atleet traag en hij haalt de limiet niet en hij gaat niet naar de Spelen. Als je een bouwcontract afsluit met een ondernemer en hij belooft dat binnen 6 maanden van de dag dat je contract sluit, je huis sleutel op de deur is, alles erop en eraan, en hij is niet klaar, dan is hij traag en komt hij zijn belofte niet na. Dat is wat hier met traagheid bedoeld wordt. De Heer God is traag, zeggen ze. Hij komt zijn belofte niet na. Dan moet je zien welke mooie zinspeling dat Petrus maakt. Traag, zegt hij, als er één ding is waarin dat de Heere God traag is, zal ik u zeggen waar hij traag in is. En hij grijpt terug naar hoe de Heere zich openbaart aan Mozes. Exodus hoofdstuk 34. Mozes wil God begrijpen, hij wil de heerlijkheid van God zien. En dan krijgt hij geen visioen, en dan krijgt hij geen gezicht. Maar wat krijgt hij dan? Kijk eens in vers 6. De Heere ging aan hem voorbij en... Exodus 34 vers 6. Exodus 34, vers 6. De Heere hing aan hem voorbij en riep. Zie je dat? Onder woorden God sprak. En wat zei hij? De Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig, groot van goedertierendheid en trouw. Die goedertierendheid bestendigt aan duizenden die ongerechtigheid, overtreding en zonde verheeft. Maar de schuldige houdt hij zeker niet onschuldig. Waarin is God traag?
Toren.
God is traag tot toren. Als je wil begrijpen waarom het komst van de Heer Jezus Christus en het daaraan verbonden oordeel uitblijft, is het omdat God inderdaad in één iets traag is. In één iets mag je hem verwijten dat hij traag is. Hij is traag tot toren. Maar snel om te... God is langmoedig. Ik vind dat zo mooi. Ik vind dat zo mooi. Wat Petrus ons hier mee terugneemt, naar de manier waarop de Heer, dat de Heer zich openbaart aan Mozes, aan zijn dienaar. Doe mij uw heerlijkheid zien, zegt Mozes. En openbaart de Heer in God dat hij een God van liefde is, zoals vandaag gepredikt wordt. Dat hij een God is die goedertieren en traag tot toorn. Dat is de manier waarop God zich openbaart. En Mozes heeft dat begrepen. Want Mozes, wanneer hij opnieuw had pleiten voor het aangezicht van God, kijk eens in nummer hoofdstuk 14. Hij had pleiten voor het aangezicht van God, ten behoeve van het volk, het was weer een keer nodig. Hoofdstuk 14. En daar vinden we... Wacht, hè. Ik heb het verkeerd opgeschreven. Welk vers?
18.
18, ja. Dank u. Ik had 8 opgeschreven, maar het is 18. Nu dan vers 17. Laat toch de kracht des Heeren zich groot betonen. Andere woorden, we hebben het gezongen. Laat uw grootheid zien, Heere God. Zoals gij gesproken hebt. En het betoont de Heere zijn grootheid. De Heer is langmoedig en groot van goedertierenheid, vergeven de ongerechtigheid en overtreding, hoewel hij zeker niet ongestraft laat, maar de ongerechtigheid der vader bezoekt enzovoort. Waarin laat God zijn grootheid zien? In zijn langmoedigheid. Dat vind ik zo mooi. En Mozes had dat begrepen. En weet je wie dat ook begrepen had?
De man in de walvis.
De man in de walvis, inderdaad. Jona. Waarom moeten wij niet gaan prediken naar Nineveh? Hij wist dat God
snel tot vergeven is, moet je naar beraad
om. Inderdaad. Hij zegt, je is toch genade betonen. En ik wil dat niet. Is dat niet mooi, broers en zusters? Dat is de heerlijkheid van onze God. Hij is langmoedig. En als je wilt begrijpen waarom dat de Heer Jezus tot op nu nog niet gekomen is, zegt Petrus, is het omdat hij langmoedig is. En dan zegt hij, langmoedig over wie? Over u. Wie is dat dan? Over ons. Over ons, christenen. Je denkt hier meteen dat er hier staat, wat Paulus aan Timotheus schrijft, dat God wil dat alle mensen tot kennis van de waarheid komen. Dat staat er hier niet. Je leest dat hier en je denkt, ah ja, dat is hetzelfde dat Paulus zegt. Nee, God wil dat allen tot bekering komen, maar hier specifiek spreekt hij over de zijnen, over zijn volk. Waarom? Er waren nu mensen die dreigden deze dwaalleraars achterna te lopen, die de komst van de Heer Jezus Christus dreigden uit het oog te verliezen. En voor hen was het de tijd om zich te bekeren. En opnieuw wat te wandelen waardig van de roeping, naar de roeping. Wij denken natuurlijk maar altijd aan Gods volk als mensen die wederom geboren zijn en allemaal gered zullen worden. Maar als God naar zijn volk kijkt, als de apostelen naar het volk van God kijken in zijn huidige vorm, dan zien zij daarin tweeërlei soorten mensen. Mensen die inderdaad wederom geboren zijn. Of zal het anders zijn? Ze zien allemaal gelovigen. Maar niet elke gelovige is wederom geboren. Iedere wederom geboren is een gelovige, maar niet alle gelovigen zijn wederom geboren. En zo ziet God zijn volk, en zo zien de apostelen ook altijd het christelijk getuigenis op aarde. En God wel, want waarom zouden die dwaalleraars actief zijn onder die gelovigen? En God wel, dat uiteindelijk de zijnen tot één keer komen. En dat is ook de leer die je ook vindt in het Oude Testament. De oproep van de profeten is nadrukkelijk altijd naar het eigen volk van keer je tot God. Bekeer je. Voor ons is dat ook als christen niet een eenmalige gebeurtenis, maar is dat een levensstijl. Hoeveel keer moeten wij niet terugkomen op bepaalde stappen die we gezet hebben? Hoeveel keer moeten wij niet terugkomen op bepaalde gedachten die we ons gevormd hebben? Iedere keer moeten we ons daarvan bekeren en terugkeren. Hier waren mensen die dreigden deze dwaalleraars achterna te lopen. En wat zegt de apostel? God is langmoedig jegens u. God is langmoedig met ons. Want hij wil niet dat zij die de naam dragen zijn kinderen te zijn, als de Heer Jezus terugkomt in heerlijkheid, dat zij niet evenzeer omkomen maar al de rest. Dat is wel een realistisch gevaar. En weet je waarom dat zo bijzonder is om daaraan te denken? Kijk eens naar Matteüs 24. We gaan toch nog een keer terugkeren naar Matteüs 24. De Heer Jezus vertelt daar een gelijkenis. Matteüs 24, vers 45. zegt tegen Jezus, wie is dan de trouwe en wijze slaaf die de Heer over zijn huisbediende zal gesteld heeft om hem het voedsel te geven op de juiste tijd? Gelukkig die slaaf die zijn Heer als hij komt zo bezig zal vinden. Voorwaar ik zeg u, dat gij hem over alle zijn bezittingen zal stellen. En dan zegt hij, als die boze slaaf echter in zijn hart zegt, wat zegt hij? Oh, mijn Heer blijft uit. En wat doet hij dan? Hij had zijn medeslaven, begint hij te slaan, en hij eet en hij drinkt met de dronkaards. Dan zal de Heer van die slaaf komen op een dag dat hij het niet verwacht, en op een uur dat hij het niet weet, en hij zal hem in tweeën hakken en zijn lot bij dat van de huichelaar stellen, daar zal het geween zijn en tanden geknars. Dat is vreemd, hè? Is dat niet wat de Jezus juist op wijst? Dat er slaven zullen zijn die de komst van de Heer Jezus niet meer zullen verwachten. En omdat ze niet verwachten, denken ze ook niet dat er ooit nog een oordeel komt. Maar ze gaan leven net zoals alle anderen. Dat is de boze slaaf, zegt de Heer Jezus. Opmerkelijk, dat de Heer Jezus daar ook op wijst. Dus zie waar Petrus zijn onderwijs op gebaseerd is. Het onderwijs van de Heer Jezus Christus. Want dan had hij inderdaad spreken dat de dag van de Heer komt, en vers 10, maar de dag van de Heer zal komen als een dief. Had de Heer Jezus ook niet gezegd dat, hij, dat de dag van de, zijn dag zo zou komen als een dief? Wat wil de Heer Jezus eigenlijk daarmee zeggen dat hij een dag komt als een dief? Totaal onverwachts. En op het moment dat je het niet verwacht, hè? Want ik hoorde overlast ook zo iemand die zegt van, ik sluit altijd met een auto, ik sluit altijd met een auto. En één keer laat ik met een auto open en ik laat mijn chacoche op de bank staan, op de passagierstetel staan, en kom weer, weet je wat er gebeurd is? Mijn chacoche is weg. Juist wanneer je niet oplettend bent, niet waakzaam bent, komt de dief. Zo zal mijn komst zijn, zegt de Heer Jezus Christus. Daarom, wees waakzaam. De komst van de Heer Jezus is onverwacht. Want niemand kan zeggen wanneer het zal zijn. Niemand. En al die christenen die hun tijd verprutsen met te kijken rondom zich naar deze wereld, om herkenningspunten te vinden dat de komst van de Heer Jezus zeer nabij is, zijn allemaal hun tijd aan het verdoen. De Heer Jezus heeft nadrukkelijk gezegd dat niemand weet wanneer hij komt. En als hij komt, dan zal het altijd onverwacht zijn. Apostelen hebben dat onderwijs heel goed meegenomen, dat de Heer Jezus daar de nadruk op legt. En daarom moeten wij waakzaam zijn. Vandaar moeten wij de Heer altijd verwachten te zijn. Alhoewel dat we weten dat de Heer morgen niet komt, moeten we altijd leven naar het vooruitzicht van zijn komst. Altijd waakzaam zijn, alert zijn. Dat is het onderwijs. Maar de dag van de Heer zal komen als een dief, waarop de hemelen met gedruis zullen voorbij gaan, en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. In andere woorden, wat hier gezegd wordt, is dat uiteindelijk alles openbaar zal worden. Alles wordt openbaar, niets blijft verborgen voor God. Er is zoveel in deze wereld dat verborgen is. Zoveel dat mensen doen, mensen uitrichten, dat verborgen is. En op die dag, op de dag van het oordeel, zal alles openbaar worden. Niks zal voor God verborgen kunnen blijven. De Heer, zijn ogen zijn als vlammend vuur. Met andere woorden, voor hem is niets onbekend. Alles wordt openbaar. Alles zal geoordeeld worden. Wie nu alles wegsteekt, hè, dat is typisch voor de mensen, steken alles zoveel mogelijk weg. En alles moet in het verborgene gebeuren. De dag komt, zegt Paulus, dat alles openbaar wordt. En dat het oordeel van God zal gebeuren. Op een heel onverwacht moment zal dit gebeuren. Zal een einde komen aan die wereld zoals wij nu hem kennen. Waarvan dat wij zeggen, oef, gelukkig, dat is niet de wereld waar dat wij voor leven. Wij leven voor de wereld die komt.